Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Jaap, hoe is het in Wolfsburg?
Nou, het is goed toeven in deze allesbehalve swingende stad. Maar daarvoor zitten we hier niet. We zitten hier om te zien hoe het elftal zich heel goed voorbereidt op hopelijk een succesvol EK.
Ja, de spelers die zijn natuurlijk elke dag te vinden op het trainingsveld. Er was een training met publiek. Je ziet dat ze ook beschikbaar zijn voor journalisten. Nou, natuurlijk nog niet alle grote sterspelers, maar er is mogelijkheid tot praten. Als jij ze zo ziet op het veld en je hoort ze, wat is je indruk?
Ja, waar ik vooral op let is of iedereen fit blijft. Want elke training zie je wel dat iemand hinkt. Of wat nou, gisteren hadden we natuurlijk Brobbie die ineens met een pijnlijke hamstring van het veld ging. En er is nog maar de vraag of hij beschikbaar is voor de openingswedstrijd tegen Polen. Hoewel ik niet denk dat hij in de basis had gestaan. En voor de rest, ja, dat gebeurt dan buiten ons zicht. Worden de avonden natuurlijk heel professioneel benut. En heel effectief benut. De bondscoach Ronald Koeman gebruikt de avonden om individuele gesprekken met zijn spelers te voeren. En bijvoorbeeld van de week was er ook een bezoek van het oud topscheidsrechter Jurn Kuipers om de selectie tekst en uitleg te geven over ja, aangepaste spelregels en opdrachten die de scheidsrechters mee hebben gekregen voor dit toernooi.
Wauw, zo iemand wordt ook gewoon ingevlogen.
Ja, of hij zit hier namens UEFA. Hè. De UEFA heeft natuurlijk ook een scheidsrechtscommissie en daar maakt Jurn Kuipers ook deel van uit. Ik vind dat wel een vorm van professionaliteit, want zero tolerance houdt in, dat is de afspraak, dat alleen de aanvoerders mogen communiceren met de scheidsrechter. Als andere spelers dat doen, is het meteen een gele kaart. Daarmee wil het voorkomen dat spelers zich groeperen rond scheidsrechter en allemaal wat schreeuwen. Dat is meteen over en uit. En dat heeft dus Jurn Kuipers tijdens het onderhoud met NL zelf nog eens benadrukt. Jongens, alleen de aanvoerder spreekt de scheidsrechter aan. Ieder ander die dat doet, die krijgt gewoon geel.
En, vind ik een goede ontwikkeling trouwens.
Ja, 100%. Daar hoor je ook weinig mensen over. Hoor. Dat het gemorgen richting de scheidsrechter, dat nu eindelijk gekanaliseerd wordt. Maar om even aan te geven, de avonden worden wat dat betreft gewoon goed benut. En ja, kijk, vanaf morgen gaan de wedstrijden op tv komen. En dan vaak 3 keer op een dag. De wedstrijden staan hier voor 3 uur 's middags, 6 uur 's avonds en 9 uur 's avonds gepland. Dus ja, voor een voetballer die echt gefocust is op het toernooi, ja, ze hebben weinig tijd om te vervelen. Het is trainen, eten, rusten, video's bekijken van wedstrijden en tegenstanders. Ja, en je opladen voor de wedstrijd.
Ja, nou zeg je dus net, die scheidsrechters die gaan strenger zijn. Hoe gaat het met de VAR? Gaat bij elke doelpunt er gecheckt worden of alles klopte?
Dat is eigenlijk standaard. En een doelpunt waar geen problemen mee zijn, ja, dat wordt binnen 5 seconden geokeed. Ik ben gewoon een geweldig voorstander van de VAR, omdat ik in het verleden, kijk, we praten over een bedrijfstak. Dit is een branche waar heel veel geld in omgaat. En dan kan het niet door een arbitrale beslissing kunnen de miljoenen ineens in de waagschaal worden gelegd. Dat kan gewoon niet. Dat is deze sport gewoon te groot voor. En ik weet ook dat scheidsrechters het zelf ook veel prettiger vinden. Want een scheidsrechter die een kapitale blunder maakt, die wordt er zijn hele leven mee achtervolgd. Dus geef hem de kans om gecorrigeerd te worden. En dat fair play gewoon te beloop krijgt. En dan maar een paar minuten wachten.
Ja.
Alleen, ik hoop niet dat het te vaak gebeurt. Dat verwacht ik eerlijk gezegd ook niet. Want ook met de VAR gaat het steeds professioneler. En ook de koppels die gekozen zijn om de VAR te begeleiden, dat zijn wel de top van de wereld. Hè. Het is niet wat we standaard zien in verschillende landen. De VAR-scheidsrechters zijn ook echt heel goed, van een heel hoog niveau.
Ja, en hoe zit het met de tijd? Want ik kan me herinneren, in Qatar duurden wedstrijden soms 100 zoveel minuten, terwijl het eigenlijk officieel 90 is, omdat iedere keer de tijd gestopt werd. Hoe zit dat nu op het EK?
Ja, eigenlijk bestaat die regel nog. Alleen, je zag in Qatar, je hebt helemaal gelijk, Paulien. In Qatar zag je de eerste week, werd het consequent gehandhaafd. Een doelpunt, na het scoren van een doelpunt, werd de klok stilgezet. Dus als iemand gewoon 3 minuten achter het doel stond te feesten, ja, pech gehad. Die 3 minuten werden er gewoon bijgeteld. Alleen ik heb het gevoel dat het in Qatar trouwens ook al, dat het steeds, naarmate het toernooi vorderde, dat er steeds meer de hand meegelicht werd. En ook later in de andere in de internationale competities. Ja, zie je het nauwelijks nog, weet je. Ik weet, de eerste paar weken in Qatar staat er extra tijd bij van tussen de 10 en 15 minuten.
Ja.
Dat zie je eigenlijk nooit meer. En ik kan me herinneren recentelijk nog met de Champions League, dat de wedstrijden waren. Dat je echt dacht, nou, er komt 7, 8 minuten bij. Dan waren er maar 3 of 4. Dus officieel zou het moeten, maar we gaan het zien.
Ja, nou speelt Oranje zondag de eerste wedstrijd tegen Polen. Naar welke stad gaan jullie?
Naar Hamburg. En ik reis vanuit Wolfsburg op de dag. Want het is maar 2 uurtjes. En ik weet dat het Oranje Legioen zal massaal vanuit... bij Zevenaar is een soort verzamelpunt van bussen en supporters. Die gaan dan in één grote kolonne richting Hamburg. En in principe zouden het minimaal 10.000 moeten zijn. Dat is het kwotum wat de KNVB voor iedere wedstrijd gekregen heeft. Voor de Oranje Legioen. Ik hoorde van de week toch dat de her en der toch wel kaarten te koop zijn. En dat zou een indicatie zijn dat de Oranje Koord pas heel laat op gang is gekomen. Ik denk dat de echte impuls gekomen is door de 2-7 van 4-0 op IJsland en Canada. Maar ja, ik heb het wel vaker aangegeven. Ik ben toch van de slechte generalen en een goede voorstelling. Ja, we hebben wel een hele goede generale gehad. Dus ik ben een beetje sceptisch voor de komende weken.
Ja, goed, nou, hopelijk bewijzen ze het tegendeel, Jaap.
Ik word heel graag in mijn ongelijk bevestigd.
Ja, nou, laten we het hopen dan. Wat je natuurlijk zegt, Hamburg, daar gaat het Oranje Legioen in grote getalen achter Oranje staan. Dat is in Wolfsburg nu anders, hè? Daar is geen Nederlander te vinden, geen stukje Oranje.
Nee, het ligt ook echt te ver in Duitsland. En, heel simpel, je merkt het ook aan de hotelprijzen. Normaal als tijdens het EK, hè, als je naar Hamburg of Leipzig of Berlijn gaat, de speelsteden van Oranje, ja, dan zijn de prijzen verdrievoudig. Hier zit je echt voor bodemprijzen. Kan je hier gewoon, kon je tot een week geleden, de hotelkamers krijgen. Maar ja, wat moet je verder doen?
Ja, nee, precies.
De trainingen zijn voor de supporters besloten. Er zijn, geloof ik, in 2 weken tijd 2 open trainingen en that's it. Alleen de media komen erbij. En wat moet je verder in deze stad zoeken? Ja, ik kan kijken wat de mooiste betonblok is hier in de omgeving. Want dat is heel veel beton hier. Dus de betonliefhebber kan...
Zijn hart ophalen.
Maar er zijn er niet veel van, denk ik.
Nee. Laten we het ook even over Nederland tegen Polen hebben. De eerste wedstrijd, heel belangrijk, die moet gewonnen worden. Polen heeft ook tegenslagen, hè, als het gaat om beschikbaarheid van spelers. Een van hun sterspelers, Lewandowski, dat is niet helemaal zeker of die spelen kan.
Ja, nee, maar het is de story of the tournament. Elke ploeg mist spelers. Nederland 9, want Joshua Zirkzee is alsnog opgeroepen. Aanvankelijk vond Ronald Koeman hem niet fit genoeg. Hij heeft toch deze week besloten om hem erbij te halen. Waardoor de groep gecompleteerd is met 26. Houdt toch in dat er 9 mogelijke internationals niet geselecteerd zijn. Nou, dat zie je bij elke ploeg terug. Nou, de Polen hebben er ook voor een kiezer gehad. Van hun tweede spits, Milic, de oud-Ajax-speler, is deze week afgevallen. Ja, en Lewandowski volgt de Poolse informanten. Die zou de eerste wedstrijd niet kunnen halen. Maar Ronald Koeman zei terecht, ja, eerst zien dan geloven.
Die denkt dat het een verrassingseffect gaat worden dat hij er dan toch in één keer staat.
Ja, kijk, het is voor beide ploegen heel belangrijk dat die eerste wedstrijd dat die goed doorkomt. Ook voor Polen. Als Polen die verliest, dan wordt het gewoon heel moeilijk. Je mag gewoon de eerste wedstrijd niet verliezen. In ieder geval niet tegen Frankrijk kan het. Want voor de meeste is Frankrijk toch de gedoodverfde nummer 1 in deze pool. Kijk, als je wint heb je 3 punten en dan ben je in principe al zeker van de volgende ronde. Omdat je met 3 punten sowieso bij de 4 best gekwalificeerde nummer 3 hoort. Dus dat is wel een lekkere steun in de rug. Maar nou, het feit dat Milic niet meedoet en Lewandowski twijfelachtig is, wil nog niet zeggen dat je mindere tegenstander krijgt. Want het zal de eerste keer zijn dat een tegenstander zich mentaal zo aanscherpt door het missen van de verdetten, dat je echt een vechtmachine tegenover je krijgt. En als je naar de selectie van Polen kijkt, dan is dat ook stuk voor stuk zijn spelers die in de grootste competitie van Europa uitkomen. Dus er is geen tegenstander waar we zo overheen gaan lopen.
Nee. Nou, heb ik normaal altijd een beetje de gewoonte om jou te vragen, wat gaat het worden? Zullen we nu maar niet doen, hè?
Weet je, ik doe er graag aan mee. En ik wil echt onze trouwe luisteraars verblijden met te zeggen, ik denk dat Nederland Europees kampioen wordt. Nou, deze statement maak ik dan even. Maar dan tel ik even tot 5. En dan ben ik even realistisch. En dan zeg ik, ja, het bizarre is dat we eigenlijk pas weten wie er speelt op het moment dat de opstelling gedrukt wordt in het perscentrum en wij dus de 11 spelersnamen op papier zien. Zo is het nu gesteld met dit toernooi. En ik sluit niet uit dat het elke wedstrijd het geval zou zijn, dat je gewoon eigenlijk pas een uur voor de wedstrijd ziet wie er speelt, omdat het heel afhankelijk is van wie er wel fit is en wie niet. Ik denk dat dit toernooi helaas in fysiek opzicht als een slagveld gaat worden. Dat is het eigenlijk al. Want als je gaat kijken van wie er allemaal niet meedoen, ja, dat is een wereldelftal aangeblesseerd. En ik moet alleen maar duimen dat de komende weken niet erger gaat worden. Maar het is wel een wake-up call voor zowel de UEFA als de FIFA om het goed naar de kalender te gaan kijken. Want die zit inmiddels bomvol en ze schromen niet voor om die extra vol te blijven stampen. Maar we zien dus nu wat het gevolg is op een groot internationaal toernooi als het EK. Dan zie je gewoon dat er zes testspelers gewoon niet fit of helemaal niet aan de start verschijnen.
Ja, en gaan we winnen van Polen?
Ja, ik denk dat wel. Dat moet. En dat moet echt, omdat daarna volgt Frankrijk. En voor mij is Oostenrijk de dark horse van het EK. Dus lekker als je die 3 punten al in je achterzak hebt zitten.
Like. Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.